Vanavond zijn wij toe aan de meest bekende psalm, de meest geciteerde psalm, al is het dan ook dikwijls aan het graf, wat niet zo'n vrolijke plaats is in het algemeen. Ik weet niet precies hoe dat komt, maar zo is het nou eenmaal. Niettemin een psalm waarin velen gelovigen, maar zelfs ongelovigen, hun troost gevonden hebben. Terecht of ten onrechte, dat weet ik ook allemaal nooit. Ik heb altijd wel mijn twijfels daarbij. Maar niettemin een van de mooiste psalmen die we hebben. Al voeg ik er meteen aan toe en daarmee val ik natuurlijk toch met een deur in huis. Omdat dit het belangrijkste is. Al moet ik zeggen, dat maar zelden. En dat bedoel ik ook echt zo. Dat maar zelden men zich realiseert dat de psalm gelegd is in de mond van de Heer Jezus. Tot mijn verbijstering, hè. Maar dat is zo. Dat is jammer. Men mist daardoor trouwens ook het verband tussen deze psalm en de voorgaande. En de volgende trouwens. Want eigenlijk vormen die drie psalmen, 22, 23 en 24, min of meer een trilogie, als dat het goede woord is. Dat wil zeggen, ze horen min of meer bij elkaar, waarbij psalm 22 spreekt over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Waarbij psalm 23 spreekt over zijn dood, dat is niet zijn sterven, zijn dood en opstanding. En psalm 24 wordt uitgebreider over zijn opstanding en feitelijk ook hemelvaart. Al zou je dat tot op zekere hoogte ook in vers 23 kunnen lezen, in psalm 23 kunnen lezen. Maar ze horen bij elkaar. Lijden en sterven, dood en opstanding. En als psalm 22 gaat over het lijden en de dood van de Heer Jezus, dan, of zijn sterven, dan gaat psalm 23 dus ook over zijn dood. En ligt deze psalm ook inderdaad in zijn mond. Dat men niet geneigd is om dat erin te zien, heeft zo zijn vaste reden. De vaste reden daarvoor is namelijk dat men moeite heeft om de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling als mens te zien. Dat is alles. En ja, daar hebben we het al zo vaak over gehad. En ja, moet dat elke keer weer? Dat denk ik ook niet. Maar dit zijn woorden van de Heer Jezus, die spreekt tot zijn Vader in de hemel. En die draagt nou eenmaal de titel Heere, Jehovah. En hij droeg die niet. Op aarde niet en zeker in de dood niet. Ik denk, wat moet ik daar aan uitleggen? Als Jehovah de naam is van de Godheid, en we hebben het hier over iemand die in de dood is, dan is hij niet de Godheid. Maar anders moet je concluderen dat God kan sterven. En dan, als dat zo is, dan moet je hem voortaan ook niet meer God noemen. Dat kan namelijk niet. Er valt weinig aan uit te leggen, ben ik bang. Ik zou het wel willen, maar ik zou niet weten hoe. Zo is dat nou eenmaal. God is de onsterfelijke, de eeuwige God. En van de Heer Jezus lezen wij dat hij mens werd om te kunnen sterven. Daartoe moest hij zijn Godheid op wat voor wijze dan ook, want ja, daar kun je dan altijd nog wat over heen en weer praten, maar op wat voor wijze dan ook, hij legde die af en als mens wandelde hij op aarde, leefde hij op aarde in onderdanigheid, in onderworpenheid aan zijn hemelse Vader. Daar zijn hele hoofdstukken die dat beschrijven, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En niet alleen in de evangeliën, maar ook de Hebreeënbrief besteedt er een belangrijk gedeelte aan. Hoe dat ook zij, het gaat dan over de Heer Jezus als mens die de Godheid noemt bij de naam Jehovah, waarom ook niet. Want zo heet hij, dat is makkelijk te herkennen in de Bijbel. En hij spreekt deze woorden uit in de allereerste plaats. Doordat wij, maar nou vertel ik dingen die ik maanden geleden ook al verteld heb natuurlijk, doordat wij met hem verbonden zijn, aan hem hebben deel gekregen, in hem gezegend zijn, of met hem één plant geworden zijn, of hoe het maar heten mag. Is het inderdaad mogelijk dat die woorden ook op ons van toepassing gebracht worden? Dat wil zeggen dat ook wij ze kunnen uitspreken van ganser harte. En niet alleen wij, maar ook in het bijzonder het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. En dat is het dan. En daarna zal de psalm moeten lezen om te zien dat dat daadwerkelijk ook zo is. Er zit nog iets aan vast, waardoor ook niet makkelijk de psalm begrepen wordt. Dat is, het begint met de Heere is mijn herder. Maar men heeft gewoonlijk in gedachten, ik bedoel het niet negatief, niet positief, maar gewoon neutraal. Hè? Men heeft gewoonlijk in gedachten dat de herder degene is die sterft. En hier is het de psalmist die sterft en die zegt: de Heer is mijn herder. Dan heb je toch meteen een probleem. U weet wel, de herder stelt zijn leven voor de schapen en zonder enig commentaar wordt verondersteld dat dat betekent dat de herder sterft voor de schapen. En dat is strikt genomen niet waar. Sterker nog, je kunt zelfs deze psalm gebruiken, ik heb het nooit gedaan, maar je kunt zelfs de psalm gebruiken om aan te tonen wat die woorden uit Johannes 10 werkelijk betekenen. Als er staat: de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Als je aanneemt dat de psalmist, whoever, de psalmist, wie het ook is, hè? Als je aanneemt dat de psalmist spreekt vanuit de dood, en daar gaat het ook inderdaad over, dan is de herder degene die hem het leven geeft. En dat is wat de herder doet. Niet sterven voor de schapen, maar leven geven aan de schapen. Heb ik dit tot zover? Ik kom met vliegende vaart binnen natuurlijk, nu. U kent Johannes 10, mag ik aan? Nee, ik neem altijd, dat is altijd problematisch, dan denk ik, iedereen weet dat. En daar zit ik vaak naast, hè, soms. Hè. Dat hoop ik altijd, want dan kan ik het nog een keer vertellen. Volledigheidshalve. Johannes hoofdstuk 10. Daar staat boven de gelijkenis van de goede herder. Maar als u mij vraagt, zijn het een paar gelijkenissen door elkaar, die qua terminologie aan elkaar verbonden zijn. En dat maakt het heel lastig. Want we hebben hier een herder. We hebben hier schapen. En de herder gaat door de deur enzovoort. En de herder is de Heer Jezus Christus. De deur is de Heer Jezus Christus. Hij is bovendien ook een schaap, want dat lazen we al in Jesaja. Wat hadden we nog meer? Het maakt, hè? En de deurwachter hadden we ook nog. Dat is ook de Heer dan. Hè? En dat maakt het allemaal erg ingewikkeld. Hè? Dat is niet maar één gelijkenis, maar het is een verzameling metaforen bij elkaar vanuit dezelfde discipline, om zo te zeggen. Hij is schapenteelt namelijk. Nou goed, ik zal hem langzaam met u doorlezen, hè. Voorwaar, zeg ik u, lieden, Johannes 10, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, is een dief en moordenaar. Er is namelijk maar één weg, en die gaat door de deur, vers 2. Maar die door de deur ingaat, die is herder der schapen. Deze voor hem, of voor deze, letterlijk, doet de deurwachter open. De deurwachter doet de deur open en dan gaat er iemand door de deur. En hij is de herder der schapen. Ik kan het niet nalaten, zulke dingen. Want het woordje door en het woordje deur is gewoon hetzelfde woord. Het is een beetje uit elkaar gegroeid in de diverse dialecten. Maar het is hetzelfde woord. Ons woord door is weer, spreken de Engelsen ook uit als door. Maar dan is het ineens toch de deur. Dus ja, het is heus hetzelfde woord. Door. Hè? Wie door de deur ingaat, is herder der schapen. Het is er maar één dus. Die gaat op de juiste manier naar binnen, om zo te zeggen. De deurwachter doet voor hem open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en hij leidt ze uit. Als er één schaapherder door de deur is, volgen er meer. Dat is kuddegedrag. Zo ben ik dat toch. En ik weet niet, ik ben niet zo heel lang een schaapje geweest, maar in elk geval, ik weet wel dat de schapen de herder beschouwen als een schaap. Als het leidschaap, kent u dat woord of niet? Dat heet zo, leidschaap. Die loopt voorop en die geeft aan en de rest loopt er achteraan. Strikt genomen is het zo, de herder haalt dat schaap weg en gaat er zelf voor in de plaats lopen. Dat is het eigenlijk. En zo is het één kudde, maar de herder wordt tot de kudde gerekend, ja. Die ene schaap hangen zijn bel om de nek, dan heet het een hamel. Het was al een hamel trouwens, maar met de bel om de nek heet het de belhamel. Dat komt daar vandaan, dat is serieus. Hè? Dat is niet een grap, dat is echt, dat is bloedserieus. Ja, de belhamel, degene die de kudde leidt, zo heet dat. Hè? Met de bel om zijn nek, dat al die schapen ook weten waar het beest loopt enzovoorts. Maar die plaats wordt ingenomen eventueel door de herder. Men zegt, als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Nou ja, dat is wat hier ook geïllustreerd wordt. Dan gaat er eerst één door de deur. Die wordt dan meteen de herder genoemd. En de rest gaat daar achteraan. Waarna de vraag is, wat is dit allemaal? En dat is heus niet zo moeilijk. Maar met metaforen raken we soms in de... Wij Westerlingen zijn zo slecht met beeldspraak en met typologie. En dat maakt het dan soms zo lastig, hè? Men raakt de weg kwijt. Maar waar het over gaat is, die door de deur ingaat, is herder der schapen. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen. Hoeveel schriftplaatsen wil u? Nou ja, dat is wat veel, maar er zijn nogal wat schriftplaatsen in het Oude Testament waar de Heer zichzelf noemt de herder en hij zal zijn kudde verzamelen enzovoort. Als ik tijd heb, straks kom ik er nog op terug. Maar goed, de uitspraak later, ik ben de goede herder, is de domweg de verwijzing naar die oud-testamentische schriftplaatsen. In de eerste plaats Ezechiël 34, Ezechiël 37 en nog zowat. Hè? Die door de deur ingaat. De vraag is, wat is die deur? Dat is de poort der gerechtigheid op Psalm 118. Dat is de beroemde deur. Die er niet is, daarna is hij er toch wellicht, maar dan zit hij op slot. Dan kan men er toch niet deur, hè? Kan men er toch niet doorheen. Iemand moet de deur open doen. En die deur is de opstanding uit de dood. Als iemand nou roept, maar ik dacht dat de Heer zelf de deur was, dan zeg ik, ja, dat klopt, want hij zei, ik ben de opstanding. En het leven, enzovoorts, hè? Uit Johannes 14. Dat is wat korter. Maar het komt op hetzelfde neer. Voor hem is de deur open gedaan. Als hij er niet was geweest, dan was de deur gewoon dicht gebleven. Of dan was er zelfs niet eens een deur geweest waar deur men kon gaan. Ik bedoel, dan was die opening daar niet. Hè? Normaal gesproken staat niet iemand op uit de dood. Het kan niet, het is een wonder gods. En dat wonder heeft voor het eerst plaatsgevonden via de opstanding van de Heer Jezus Christus, die daarmee een verse en levende weg heeft ingeleid. Ingewijd, sorry. Dat was Hebreeën 10. Toch? Dus, ik ben de opstanding en het leven, wordt vervolgd met, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En bij elkaar opgeteld kom je ook terecht bij een levende deur. En die kennen we allemaal. Ik zie daar een plaatje van hangen, dus dat is makkelijk. De deur, dat wil zeggen de deurposten, die bestreken worden met bloed. En bloed is leven, dus daarna heb je een levende deur. En daardoor werd men inderdaad uitgeleid uit Egypte. Om maar eens wat te noemen. En soms heet de deur een poort. Dat kan ook. Die door de deur ingaat, dat is de echte herder. Dat is de eerste die er doorgaat, wel te verstaan. De deurwachter doet open, dat is uiteraard God zelf, want God heeft hem, maar God heeft hem opgewekt. Is de prediking van het evangelie in het boek Handelingen. Waar God heeft hem opgewekt. Hij heeft de deur opengezet. En de Heer Jezus gaat door die deur, dat is zijn opstanding. En zijn schapen, maar dat is een synoniem voor, nou ja, een metafoor voor volgelingen, discipelen. Dat wil zeggen, degene die hem volgen, horen zijn stem. En voor zover ze zijn stem horen, zijn zij zijn schapen. En voor zover zij zijn schapen zijn, horen zij zijn stem. Hij roept zijn schapen bij name, ook in de zin dus van individueel, bij name, hè. Zo gebruiken wij die term ook, met name zus en zo, dan is het individueel, stuk voor stuk. En hij leidt ze uit, dat wil zeggen, hij gaat ze voor. Dus zei de Heer tot zijn discipelen, wanneer je mijn gevolgd zult zijn, in de wedergeboorte, ja, hè, toch. En zo verder. Nou, dat is wat uitgebeeld wordt. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze geenszins volgen. Dat is een vast thema bij Johannes, ook in de Johannesbrieven. De waarheid tegenover de leugen, de Christus tegenover de antichrist, met een specifiek woord van Johannes, enzovoorts, hè. En vreemden zullen ze geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem van de vreemden niet kennen. En dan verder, hiermee wordt deze gelijkenis beschouwd als voltooid, zegt vers 6, maar daarna komen er nog wat termen. Jezus dan zeide wederom tot hen, nieuw begin, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen zoveel als er voor mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Oprechtige gelovigen hebben nooit geluisterd naar die anderen die geweest zijn in hun eigen naam enzovoorts. Ik ben de deur, wordt dan herhaald. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, overeenkomend met ik ben de weg. De waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Behouden worden, uit Johannes 14, of de behouden worden, komt dus overeen met tot de Vader komen uit Johannes 14. En hij zal ingaan en uitgaan en weiden vinden. Dat is een mooi woord voor leven, in en uitgaan. Een vaste term uit het Hebreeuws van het Oude Testament trouwens. Hè? Hij zal uw ingangen en uw uitgangen bewaren. Als je nou heen gaat of weer, hij is met u, dus zo is het leven nou eenmaal. Hè? Volgens anderen is het op en neer, het leven. Maar dat komt daarmee overeen, op en delen. Hè? Voor de Groningers onder u. Nou goed. Hij zal ingaan en uitgaan en weiden vinden. Een beeldspraak ook ontleend aan het Oude Testament in het algemeen. En zeker ook aan Psalm 23. Hè? Goed. Maar er is nog steeds een vijand. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven, dat wil zeggen die eet de kudde op. Dat staat ook in Ezechiël 34, misschien kom ik erop, maar ik moet het even uitstellen, anders kom ik helemaal niet in Psalm 23 natuurlijk. Want er zijn er die de kudde weiden, er zijn er ook die zichzelf weiden, staat er. Zij dienen niet de kudde, zij eten de kudde op. En dat is wat hier genoemd wordt. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen, let op wat er staat. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Tel je bij elkaar op. Het leven en overvloed, wat heb je dan? Eeuwig leven, ja. Niet magai, magayim. Uit de uitdrukking legayim. Dat weet u toch of niet? Gai is leven, magayim is meervoud van leven. Levens. En het wordt van oudsher opgevat als op zijn minst een lang leven en anders eeuwig leven. Vandaar het meervoud. Hè? Zoals het benet. Leven en overvloed. Op een andere plaats heet het leven en onverderfelijkheid. Dat is in de brief aan Timotheus. Kortom, ik ben gekomen, de herder, ben gekomen om hen leven te geven. En dat wordt ook gezegd in het volgende vers, alleen wij missen hem. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En dat is de verklaring van het voorgaande vers. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben. Moeilijker is het niet. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen, betekent dus hij geeft zijn leven aan de schapen. Als die niet goed genoeg is, dan moet ik een stap terug en dan moet ik zeggen, nou ja, hij wijdt zijn leven aan de schapen. Dat is ook zo, maar dat is wat zwakker uitgedrukt. Je kunt zeggen, Christus leeft voor ons. Je kunt ook zeggen, Christus is ons leven. Dat laatste is beter, sterker. Uiteraard, gaat verder. Maar het is allebei waar natuurlijk. Wat de herder doet, is voor de kudde zorgen. We hebben daar talloze voorbeelden van in talloze, nou niet talloze, maar ik weet het aantal niet, gelijkenissen. Over die herder die zijn schaapjes telt. Over de herder die er een mist, die eruit gaat om er een op te zoeken en het op zijn schouder te dragen en hoe dat allemaal maar heten mag. Ze hebben mij zelfs verteld dat de herder soms de poot van het schaap breekt. Pas veel later ben ik erachter gekomen dat dat in de Bijbel niet te vinden is. Ik heb ze mij verteld, ja, op de zonderschool of waar het maar was. Want ik weet nooit precies waar het was hoor. Het kan ook in de kindersamenkomst in de tent geweest zijn, weet je veel. Zo van de herder breekt soms het pootje van het schaap dat wegloopt. Want dan kan hij voorlopig niet weglopen. Dan moet je dan je troost uitputten, hè. Ik denk niet dat ze dat binnenkringen van de Pinkstergemeente verkondigen, maar... Nou ja, laat maar zitten. Maar wat hij er allemaal doet voor dat schapen. Hij zorgt voor zijn schapen. Hè? Nou goed. Precies. Maar de huurling, en die geen herder is... Dat betekent dus, de huurling is niet de echte herder. Namelijk... Wien de schapen niet eigen zijn, dan wordt er iemand anders ingehuurd. Maar de goede herder is eigenaar van de schapen. En hij zorgt voor zijn bezit. Dat is wat je hieruit moet concluderen. Een huurling is iemand die ingeroepen is, maar die niet werkelijk, laten we zeggen, hart heeft voor de schapen. Voor hem is het een job. En de wereld is vol huurlingen, denk ik wel eens. Maar vooruit, hè. Die ziet de wolf komen... En de wolf komt om te stelen, te slachten en te verderven. Vers 10, uiteraard. Hè. Je ziet de wolf komen. En de wolf is betrekkelijk de meest natuurlijke vijand van de schapen. Nou ja, zoveel verstand heb ik er niet van. Maar het staat ook in Handelingen. Hè. Wat was het, Handelingen 19? Of zo. Dit weet ik, zei Paulus tot de oudste van Efeze, dat na mijn vertrek zware wolven zullen komen die de kudde niet zullen sparen. En eerder had hij gezegd dat de Heilige Geest hen, die oudsten, tot opzieners over de kudde en dus tot herders, had aangesteld. Nou goed. De huurling, die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen, verlaat de schapen en vliet en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. Kortom, de huurling vliet overmits zijn huurling is, hij heeft geen zorg voor de schapen. En dan probeert men, ja het komt er weer een beetje rottig uit, hè? Maar dan probeert men ons wijs te maken dat de herder, die wij kennen, de goede herder, voor de kudde sterft. Ja, dan dwalen de schapen vervolgens zonder herder. Ik bedoel, wat hebben de schapen daaraan? Toch? Het punt is nou juist dat de herder bij de kudde blijft. En als hij zegt, maar hij is toch voor ons gestorven, dan moet ik je zeggen, ja, maar dat was voordat hij herder werd. Doe nog zo'n voorbeeld. Ander woord voor herder. Synoniem voor herder. Opziener uwe zielen. Wat dacht u gewoon van hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Je kunt zeggen de hoge priester is voor ons gestorven. Maar het misverstand dat ontstaat is dat hij gestorven is toen hij hoge priester was en dat het zijn hoge priesterlijke functie was. En dat is niet waar. Wat had ik nou gisteren? Even nadenken. Gisteren was ik in Marcus 2... Daar staat dat David van de toonbroden gegeten heeft. David en degene die met hem waren, hebben van de toonbroden gegeten in de dagen van Abjatar, de hoge priester. Dat was Achimelech. Kennen jullie de geschiedenis? David moest vluchten voor Saul. Dat wil zeggen dat Jonathan hem verklapt en hem weggestuurd. Zei, je moet vluchten voor mijn vader, want het gaat niet goed. En David kwam toen op, 1 Samuel 21. En toen kwam hij bij de priester, Achimelech. En hij vroeg, wat is er onder uw hand? En ja, niks te eten. En David zegt, ja, ik wil wel graag 5 brood hebben. 5 broden. 2 visjes was hij niet opgekomen, maar 5 broden wilde hij graag hebben. En Achimelech zegt, dat is er niet. Nou ja, we hebben de toonbroden, die worden vandaag verwisseld. Dus het was nog Sabbat ook. Maar goed, en David, om het verhaal kort te maken, David kreeg de broden mee. Voor hem en voor de jongelingen die hij de plaats van zulk een te kennen gegeven had. Die geschiedenis, hè? Pracht van een verhaal. Maar het wordt in Marcus aangehaald, in Marcus 2, het laatste gedeelte. En daar staat dat het was in de dagen van Abiathar, de hoge priester. En daar is, gelooft u mij, daar is het uitgebreid over gediscussieerd. Over die tegenstrijdigheid. En het is zo simpel. Het was in de dagen van Abiathar, dat was de zoon van Achimelech, de hoge priester. Alleen, het was terwijl Abiathar nog geen hoge priester was. Dat werd hij daarna, gedurende de hele regeerperiode van David vervolgens. Want Achimelech werd daarna gedood. En hij werd opgevolgd door Abiathar, die dus de rest van zijn leven, ook de rest van het leven van David, hoge priester was. Dus als je terugkijkt, zie je Abiathar, welke Abiathar? Nou, de hoge priester. Alleen op het moment dat het gebeurde, was Abiathar nog niet de hoge priester. That's all. Is niks moeilijks aan. En zo is het met de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Inderdaad, hij leed en stierf, maar toen was hij geen hoge priester, zegt Hebreeën 7. Je hoeft het niet zelf te bedenken, het staat er gewoon. Toen was hij nog geen hoge priester. Maar terugkijkend kun je spreken over de hoge priester die, voordat hij hoge priester werd, in de tijd leed en stierf. De reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, zegt dezelfde Hebreeënbrief. Enzovoorts. Zo kennen we de Heer Jezus als de zoon, maar strikt genomen, daar was hij niet toen hij op aarde was. Hij zou het wel zijn, het was ook bepaald, maar het moest nog gebeuren. Net als met Isaac. Isaac, uw zoon, zei de Heer tot Abraham. Maar Isaac was nog niet tot zoon gesteld op dat moment. Daar gaat het om. Hij zou het zijn. En wij kijken terug en zeggen, ja, maar hij was het, ja. Maar toen nog niet, enzovoorts. Hè. En daar gaat het om. De herder sterft niet voor de kudde, strikt genomen niet. Het is nadat hij gestorven was, werd de deur voor hem open gedaan. Zoals gezegd, de poort des rechtvaardigen. Hem werd de deur open gedaan door de deurwachter. Hij ging door die deur en sindsdien is hij herder der schapen. En zo staat het hier ook. En sindsdien geeft hij dus leven aan de schapen, want hij leidt hen uit de dood. Schapen horen zijn stem en volgen hem en gaan dus ook die deur door het leven in. Heb je dat? En wij die eertijds dood waren door de misdaden en zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben, Efeze 2 vers 1, zijn met Christus levend gemaakt omdat wij gehoor gegeven hebben aan het evangelie onze zaligheid, het woord der waarheid. Efeze 2 en Efeze 1. Mag niet moeilijk zijn, hè? Hier staat het. De herder stelt zijn leven voor de schapen. Men zou het trouwens, want ik ben er toch een beetje heen en weer bladeren. Men zou ook daarnaast moeten leggen 1 Johannes 3. Dat is de kortste route eigenlijk. 1 Johannes 3. Nou ja, ik beperk me dan maar even tot vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Heb je dat? Hij heeft de herder stelt zijn leven voor de schapen. Hier vind je dezelfde woorden. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, 1 Johannes 3, vers 16... En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Maar ik heb nog nooit gehoord dat het vers betekent dat wij voor de broeders moeten sterven. Dat blijkt uit het verband van de brief wel. Dat betekent dat we de broeders zouden lief hebben, namelijk dienen. Vooral de zusters uiteraard. Maar goed, moet ik je weer uitknippen. Maar dus serieus, hè? Hij heeft zijn leven voor ons gesteld. Wij zouden dus ook onze leven stellen voor de broeders. Dat wil zeggen, hen liefhebben en hen dienen. Nou, dat is wat ook in Johannes 10 gezegd wordt. En ik zeg maar weer ter excusering dat men nou eenmaal geneigd is alles wat over het tegenwoordige werk van Christus spreekt weg te verklaren naar wat hij in het verleden gedaan heeft. En in uitspraak als hij stelt zijn leven voor ons gaat over zijn tegenwoordige werk, maar verklaart het weg door te zeggen hij stierf voor ons. Het is al gebeurd. Zie? Dan is men er weer af. Met andere woorden, eigenlijk gelooft men niet dat de Heer voor ons zorgt. En als men het wel gelooft, weet men niet waarom en waar het dan in de Bijbel staat eigenlijk. He? Nou goed. Maar het is echt zo. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Hij geeft ze namelijk leven. Uiteindelijk staat het ook gewoon in Johannes 10 vers 28. He? Eerst vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. Maar dat hadden we al eerder gelezen in dit hoofdstuk. En dan, en ik geef hun het eeuwige leven. Dat is hetzelfde als ik stel mijn leven voor de schapen. Ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan. Vandaar dat als een schaap verloren lijkt te zijn, dan blijkt het toch niet zo te zijn, want de herder gaat hem halen. Toch? Zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. En mijn vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de vader zijn één. Want de vader heeft de zoon tot herder gesteld. Maar elders lees je natuurlijk, de vader heeft de zoon tot hogepriester gesteld. En dat is weer de hele Hebreeënbrief. Daarmee tot opziener, uw ziel. Ik ben hier nou toch, dus ik ga maar even verder meteen naar Hebreeën. Moet ik even zoeken. Nee, ja, het eind van de Hebreeënbrief is dat, Hebreeën 13. Vers 20. De God des vredes, de God nu des vredes, die de grote herder. Aan het eind van de Hebreeënbrief zou je toch moeten begrijpen dat het woord herder hier in de plaats staat van priester. Want het is een variatie op de grote priester. Wij noemen hem hoge priester. De Hebreeërs heeft twee verschillende termen voor. De een is hoofdpriester. Resh Kohen, hè? Hoofdpriester. En de ander is gewoon grote priester. Wij gebruiken die term nooit. En hier wordt die vervangen door grote herder. Maar het is hetzelfde, dat hoop ik zo even toe te lichten nog. Die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments. Waarmee blijkbaar, en dat blijkt ook uit de voorgaande 13 hoofdstukken. Waarmee blijkbaar niet het oude verbond bedoeld is, maar het nieuwe. En dus gaat het om een eeuwig en altijd blijvend verbond. En bloed kan dus niet zijn dood. Want dood wordt bij het oude verbond, niet bij het nieuwe. En dus weer door het leven van het eeuwige testament. Dat gaat over de kracht des onvergankelijke levens uit Hebreeën 7. Waardoor Christus hogepriester geworden is. Je kan het niet missen. De God is vredes. En vrede zelf is al de aanduiding van het nieuwe verbond. Hè? Dat weet je. Het verbond des vredes, het eeuwige verbond des vredes, uit Jesaja bijvoorbeeld. De God des vredes die de grote herder der schapen door het bloed, door het leven van het nieuwe verbond. Dat zei de Heer over de wijn, weet u nog? Dit is het bloed des nieuwe testaments, ja. Eeuwig leven. Uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, het gaat over zijn opstanding uit de dood, waardoor hij tot herder gesteld is. Het is bovendien uit de doden, en dat betekent van tussen de doden uit, implicerend, zijn eerstgeboorterecht. Dat zit er altijd aan vast en dat blijkt uit het verband ook altijd. Hier ook, want daarop berust zijn priesterschap. En dus het herderschap. Hij is de eerste die uit de dood opstond. En dat maakt hem tot zoon, koning, hoge priester of met de beeldspraak, want dat is het, herder. En dus per definitie grote herder of opperherder of hoe dat maar heten mag. En van hem staat, die volmaak u in alle goed werk opdat gij zijn wil moogt doen. En dat is de samenvatting van heel de Hebreeënbrief. Wij zouden naderen tot de troon der genade en ons beschikbaar stellen aan de hoge priester die op die troon gezeten is. Maar hier wordt het beeld, de beeldspraak van de herder en dus de kudde. Wij zouden de herder volgen. De andere uitspraak is uit 1 Petrus. Eerst 2 vers 25. 1 Petrus 2 vers 25. Gij waart als dwalende schapen. Die is letterlijk ontleend aan Ezechiël 34. Een hoofdstuk dat ik al een paar keer genoemd heb. Gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Waarmee gezegd wordt dat begrippen als herder en opziener synoniem zijn. Wat doet de herder? Toezien op de kudde. De herder is de opziener. Heeft met het woord zien te maken. En andersom. En daarna 1 Petrus 5. Waar we herders tegenkomen op een lager niveau. Tot wie gezegd wordt in 1 Petrus 5 vers 2. Wijd de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht. Herders zijn opzieners. Bisschoppen. Episcopos, de opziener. Daarna worden ze ook genoemd, vers 3, einde van het vers, voorbeelden der kudde. Ze lopen voorop. Daarom heet het ook voorganger. Ja. Ze lopen voorop. De herder loopt voorop. En als de overste herder verschenen zal zijn, dat is dezelfde als de goede herder. En langs een andere route dezelfde, dus als de hoge priester of grote priester. Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Sprekend over het loon voor de arbeider. Nou goed, van daaruit doe ik een poging terug te gaan naar Psalm 23. Die begint na de openingswoorden, Psalm van David, met de Heer is mijn herder. Daarna is het eerste commentaar logischerwijze dat David zelf het beroep van herder tijdenlang gepraktiseerd heeft. En dat hij van achter de kudde, maar dat is eigenlijk van voor de kudde, is weggehaald tot het koningschap. Maar vooruit. Met andere woorden, David moet er verstand van gehad hebben. En hij zegt, Jehovah, de Heere is mijn herder. De Heere, mijn herder. Ogenblikkelijk komt dan het verhaal van dat de naam Jehovah, met name in het Oude Testament, dus in het Hebreeuws, gekoppeld wordt aan andere woorden, zodanig dat er min of meer een dubbele naam ontstaat. Hier zou dat zijn Jehovah Roi, dat staat er namelijk in het Hebreeuws, want dat Ro of Ra, dat Raha is het eigenlijk, of zoiets, dat betekent herder. En die I-antent betekent dan mijn, hè? Dat functioneert als bezittelijk voornaamwoord. De Heere is mijn herder, Jehovah Roi. Zo kennen wij ook aan de andere kant Jehovah Jireh. Die is uit Genesis 22 vers 14. Het is de Almeerse uitspraak en tongval. Hè? Jehovah Jireh. Maar goed. Die wordt vertaald met de Heere zal voorzien. U weet wel, op die berg, hè? Die berg waar gezegd wordt, de Heere zal voorzien. Dat was op de berg Moria. En je begrijpt dat Moria iets van doen heeft met Jireh. Dat hoor je in één klap, hè. De Heere zal voorzien, want het woord Moria hangt ook samen met zien. En met voorzien. Want zien en voorzien hoort eigenlijk bij elkaar. Het is niet maar zien, maar het is zien in de zin van zorg hebben voor. Zo kennen wij het woord voorzien, van iets voorzien, dat wil zeggen iets geven, iets ter beschikking stellen. Zit in het woord zien als het ware opgesloten en de vertalers moeten dat uit het verband een beetje opmaken. Maar in het woord zelf zit het, hè. Jehovah zal voorzien. Genesis 22, vers 14 is dat. De aardigheid is, en dat probeer ik nu meteen maar te vertellen, dat het woord voor herder, ra'a, eigenlijk volstrekt hetzelfde woord is als het woord voor zien. Als het woord voor zien. Als het woord voor voorzien of zo. En het heeft niks met een banket te maken. Nee. Waaraan men aan zit of zoiets, hè? Zonder eraan te zitten, ja. Nou goed. De Heer is mijn herder. Wat ik probeer uit te leggen is dat in het Hebreeuwse woord opgesloten zit het begrip van opziener. En vandaar herder en opziener. Beide woorden kunnen beschouwd worden als vertalingen van het Hebreeuwse woord vertaald met herder. De herder is de opziener per definitie. Dat is maar niet een ander woord, maar het is eigenlijk hetzelfde woord. Alleen nu wat anders vertaald, maar het komt hetzelfde neer. Sterker nog, het woord ra'a wordt niet alleen vertaald met zien, maar ook met verschijnen, tonen, begrijpen. Net als in het Nederlands, ziet u. Als je het ziet, word je geacht te begrijpen. Als je het niet begrijpt, zie je het niet, hè? Nee. Zien, begrijpen, maar dat is weer grijpen, aanpakken, toch, hè? Vasthouden, want wat ik bijna altijd zeg, als je het woord zien tegenkomt, drukt altijd gemeenschap, verbondenheid uit. Wij zijn het erg kwijtgeraakt in onze taal. Als u het mij vraagt trouwens, is zien in het Nederlands, komt zien in het Nederlands overeen met gewoon het woord voor zijn. En het zijn, het leven als zodanig, is altijd en ook per definitie gemeenschap. Ga ik nou maar niet uitleggen, dan kom ik te ver van mijn onderwerp. En dan wordt het taalstudie. Maar zien en zijn is eigenlijk hetzelfde. Beide drukken gemeenschap en daarmee leven en verbondenheid uit enzovoort. En dat is ook een belangrijk onderdeel, of onderwerp eigenlijk, van de psalm. Dat is de belangrijke strekking ook van de psalm. De Heer is mijn herder, maar de strekking is, de Heer zorgt voor mij, ik ben met de Heer verbonden. Hij is met mij in de ellende, maar hij geeft mij ook de overwinning en wat het maar wezen mag. En dat is wat de herder doet. Voorzien, opzien, toezien is het dus eigenlijk, hè? En zo verder. Het is gewoon hetzelfde woord. Daarna, voor de volledigheid, meld ik dan ook nog maar dat strikt genomen vinden wij 10 van die uitdrukkingen in de Bijbel. Jehovah en dan nog wat. Namelijk, ik ben de Heer, Jehovah uw heelmeester, Jehovah mijn banier, Jehovah mekadishem. De Heere Jehovah die u heiligt. Jehovah Shalom. Ik ben de Heere. Of de Heere is vrede, Richter 6. Of Jehovah Zebaoth, die kennen we nog het beste. Al valt hij eigenlijk een beetje uit de reeks. De Heere der Heerscharen. Dus een uitdrukking die aangeeft dat Jehovah maar niet de God is van de Joden of van Israël, maar van alle volkeren. Het is meestal nogal dreigend als de Heer zich zo noemt. Vooral aan het adres van Israël. Denk erom, ik ben de Heer van alle volkeren. Als jullie niet willen, neem ik een ander. Dan heb je nog Jehovah Tzidkenu, de Heer onze gerechtigheid. En Jehovah Shammah, de Heer is al daar. En dan de Heer de Allerhoogste, Jehovah Elion. Ik ga ze niet bespreken met u. Als u precies wil weten, dan heb ik hier een lijstje die ik meekrijgen. Maar wat ik wel even wil noemen, dat is dat men over het algemeen geneigd is om al die namen op één na te herkennen in de psalm. Niet omdat ze erin staan, maar wel omdat ze als het ware worden toegelicht. Maar goed. Zo van de Jehovah zal voorzien, kom je tegen in mij ontbreekt niets. Om maar eens wat te noemen. Hè? Jehovah is vrede. Hij doet mij nederliggen. aan grazige weiden of stille wateren, eventueel. Jehovah, uw heelmeester, hij verkwikt mijn ziel. Jehovah, onze gerechtigheid, nou dat staat er ook, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Jehovah is daar, Jehovah Shammai, gij zijt met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Jehovah, mijn banier, dat is altijd tegenover de vijand, en dat heet hier tegenover de wederpartijders. Jehovah, die u heiligt, kom je tegen als gij zalf mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. In ieder geval, zalving is heiliging. Het zij tot koningschap, het zij tot priesterschap, enzovoort. Het is aardig. Of het vergezocht is, weet ik niet. Het is mij nooit opgevallen, maar het staat in de commentaren, dus ik deel het maar mee. Hè. Zo van al die hoedanigheden van Jehovah vind je op deze wijze in de psalm terug. Of vergezocht is, ik weet het niet. Het is natuurlijk... Het hoort natuurlijk tot het dichterlijke boek, het is poëzie. En daar zit vaak niet maar één, maar zelfs een heleboel dubbele bodems onder. Hè? In de vormgeving, de structuren in die je aan de bovenkant niet meteen ontdekt. En misschien is dat een van die structuren dan. Alleen de naam Jehovah Zebaoth ontbreekt, maar dat laat zich raden. Die staat in verband met... Juist niet met gemeenschap, maar met wat anders. Hè? Denk erom, zegt de Heer, jullie zijn niet alleen maar mijn volk, al die andere volken zijn ook van mij. Je kan er nog last mee krijgen. Dat is tamelijk dreigend. Dit is zo, lees die teksten wat voorkomt, maar na. Echt waar. Dit is zo. Maar goed, terug naar vers 1. De Heere is mijn herder. De Heere is mijn opziener. Als men het leest als Ra'a in de zin van zien, dan moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat men het dan schrijft met drie letters en de middelste is een alef. Als men het leest als herder, dan is de middelste letter niet een alef, maar een ayin. Het leuke ervan is dat beide letters dikwijls gewoon niet uitgesproken worden. Het maakt niks uit. En ze worden verwisseld, dat is ook aantoonbaar, al was het maar hier. Waarom dat is taal, dat ga ik niet uitleggen, maar dat komt nog helemaal voor. Maar als het opgevat wordt als herder, dan wordt het ook met, in die spelling met de ayin in het midden, wordt het vertaald met bewaren, to tend, verzorgen, bewaren in het Engels, to tend. Bewaken, verzorgen. En soms ook gewoon toegepast wordt het vertaald met weiden. In de zin van de schapen weiden. Letterlijk is het de schapen verzorgen, op de schapen toezien. En men vertaalt het voortvarend met weiden in Jesaja 5, vers 17 bijvoorbeeld. Geef ik maar een voorbeeld dan van nog een. Zit iemand te schrijven nog? Dus nummer 14, vers 33. Toe maar. Maar het hangt samen met, zoals ik al zei, licht. Verschijnen, tonen. Begrijpen, onderzoeken, onderwijzen, bewaken. Maar de beide begrippen samen zijn gewoon één geheel. Het staat voor gemeenschap. En dat licht staat voor gemeenschap. Nou ja, schrijf hem dan maar op. Hè. 1 Johannes 1 vers 7, is dat goed? Indien we in het licht wandelen gelijk hij licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Hè? En verder, en het bloed, het leven van Jezus Christus reinigt ons van elke zonde. Sprekend over het tegenwoordige werk van Christus. Niet over dat uit het verleden. Hè? Het is niet de wassing van het lichaam geheel, het is de voetwassing. Daarna. En als vervolg, dan als continuering van wat eenmaal al gedaan was. Dat is wat het is. Nou goed. Als je het woord voorzien, ra'a trouwens omkeert, heb je het woord Hebreeuwse woord voor licht. Het zijn dezelfde letters, net in de andere volgorde. Oor, u weet wel, oor. Van goud in het Frans. En van uranium. En van aurum. En wat het allemaal al was. Licht. En daarmee leven. Dat is een synonieme. De Heer is mijn herder. Had ook kunnen zijn, de Heer is mijn licht. En zijn liefde is mijn steun. De Heer is mijn leven. En ook uiteindelijk, hij is onze gemeenschap, dus ook onze vrede. En zo hoort. Het is veel meer dan alleen maar herder, wat dat woord noemt. Hè? Vanwege schapen en stok en grazige weiden vertaalt men het met herder. Dat net zo goed bewaker, opziener kunnen zijn, verzorger, onderwijzer, wat het maar is. Dat is een heel breed begrip dus. Met als kern, hij geeft leven. Hij houdt de dingen bijeen. En dat staat er ook achter gewoon, hè. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Het had ook kunnen zijn, de Heer zal voorzien, Jehovah Jireh, met het verwante woord, dan ontbreekt je ook niks. En dat is wat er staat, hè. Dat is wat de herder doet, hij geeft al wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat was 2 Petrus 1, vers 3 of zoiets. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen. Dat is de positie van rust uiteraard. Hij doet mij nederliggen in grazige wijn. Het is mooi vertaald. Dat woord grazig duidt op kruid. Het is het woord voor het kruid in Genesis 1. Dat de aarde voortbrengen kruid. En vandaar het meest voorkomende kruid, gras. Daar komt het vandaan. En of schapen gras eten, dat schijnt wel, maar ze eten nog wel wat anders dan gras ook trouwens. Hè? Wat het maar is, maar het is er. En het woord voor weiden is in werkelijkheid het woord voor een verblijfplaats. Een dwelling place. Een plaats waar men verblijft, waar men woont, waar men thuis hoort. Zie? En de schapen horen in de weide, om zo te zeggen. Maar het is niet het woord voor weide als zodanig. Dat moet u begrijpen. Het is meer dan dat. Hè? Maar niettemin een plaats waar het goed toeven is. Hij voert mij zachtjes. Die is ook aardig, want zachtjes voeren is in het Hebreeuws één woord. In de zin van begeleiden. Dat gaat ook zachtjes, hè? Dat begrijpt u dat woord, hè? Begeleiden. Leiden sowieso met korte ei is over het algemeen zacht. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Dat wil zeggen niet de gevaarlijke wateren die een uitbeelding zijn van de dood of iets dergelijks. Maar in tegendeel wateren die voeding geven, wateren die men drinken kan, maar wateren waardoor ook het gras groeit en wat het maar wezen mag. Hè? Zijn rustieke plaatsen, mag ik wel zeggen. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Dat leiden is trouwens het woord voor dirigeren. Nagal is het. Het is het dirigeren. De maat slaan, dat is ook leiding geven. Hè? Vers 3, hij verkwikt mijn ziel. Het Engels vertaalt het sterker en beter, denk ik ook. Restore, herstellen, terugbrengen. Terugbrengen, terugleggen, to restore. Want was het niet meer in store, maar bij restore wordt het teruggelegd in de schappen, weet u wel. Restore, herstellen, terugbrengen. Daar gaat het ook over, want in essentie gaat het over opstanding uit de dood. Uiteraard. Terugbrengen in het land der levenden, heet het in een andere psalm. Soms wordt het ook gewoon vertaald met bekeren en bekering. Hij verkwikt mijn ziel, geeft opnieuw leven. Hij leidt mij in het spoor, dan is het een gebaande weg, in het spoor der gerechtigheid. En de weg van de gelovigen is nou eenmaal een spoor. Dat heet een loopbaan die ons is voorgesteld. En hoewel die voor ieder van ons in zekere zin verschillend is, is de overeenkomst dat het altijd is de loopbaan des geloofs. Hoe die loopbaan eruit ziet, doet er niet toe. Waar het om gaat, is dat men trouw blijft aan en dus zich afhankelijk stelt van de Heer. In dit geval van de herder dus. Waarom ook niet? Wij zijn priesters, stellen ons in dienst van de hoge priester in ondergeschiktheid aan hem uiteraard. En hij stelt ons een loopbaan voor. We hebben het gezongen, aan het begin van de avond, niet wat ik voor u doen wil, hè, maar wat u doet voor mij. En zoveel plannen van ons waren wel goed bedoeld, maar je weet hoe het met goed bedoelde plannen en alle goed bedoelde dingen is, hè. Goed. Hij verkwikt mijn ziel, dat wil zeggen hij geeft mij opnieuw leven, want dat is wat het echt betekent. En hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Dat is niet een bekend thema, maar in de Bijbel een belangrijk thema. Namelijk de rechtvaardigheid Gods die geopenbaard wordt in het evangelie. En het betaamt ons alle gerechtigheid, alle rechtvaardigheid Gods te vervullen. En ons, dat spoor der gerechtigheid heeft van doen met de rechtvaardigheid dat wij die het eigendom van God dan wel van Christus geworden zijn, omdat hij ons gekocht heeft en omdat wij ons leven van hem hebben ontvangen. De rechtvaardigheid eist min of meer dat wij hem zouden dienen. Zie? Ik heb het al vaker gezegd. De essentie van het evangelie is niet zozeer dat het ons vergeving van zonde brengt of redding. De essentie is dat het de demonstratie is ook maar niet van de genade Gods, maar van de rechtvaardigheid Gods. Omdat de Bijbel dat zegt. Dat is in Romeinen 1, vers 16. En daarna zeg ik ook altijd, nou ja, je hebt daarna Romeinen 3. Dat is geen ander onderwerp dan de rechtvaardigheid Gods. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, Romeinen 3 vers 21. En je leest het alsof er staat genade. Maar nu is de genade Gods geopenbaard geworden, buiten de wet om enzovoort. Maar het staat er niet, er staat rechtvaardigheid Gods. Daar gaat het om. Zie? Het is rechtvaardigheid Gods dat schepselen Gods hem dienen. En daarna hebben we ook nog, ik ben er toch in Romeinen in gedachten, Romeinen 6. Wij zouden onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Wij die gerechtvaardigd geworden zijn, zouden ook vervolgens de rechtvaardigheid Gods dienen. Zie? En van de andere kant af is het nog makkelijker te verklaren. Iedereen weet dat er een God is, bij wijze van spreken. Maar of hij ook rechtvaardig is, dat is de eerste twijfel die er is dan, hè? Is God wel rechtvaardig? Nou, precies. Maar dat is nou precies wat God demonstreert in zijn werk. Zijn rechtvaardigheid en dus specifiek in het evangelie. Zie? En in dat spoor zouden we verder gaan, ja. En staat er trouwens ook achter, hè? Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Dat wil zeggen, men loopt dat spoor, men wandelt in dat spoor ter wille van God. Ter wille van de eer van God, of voor zover het over de gemeente gaat, is het omdat wij een volk zijn voor zijn naam, Handelingen hoofdstuk 15. Maar hetzelfde geldt natuurlijk, wat smaller, maar hoger, voor de Heer Jezus zelf. Die op aarde een werk deed en zei, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Maar daarmee was het niet af, hè. Het vervolg is er in zijn opstanding. Hij, de eerstgeborene uit de doden, werd van Gods wegen inderdaad gesteld tot dienstknecht van God. In de functie namelijk van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat was de bedoeling. De rechtvaardige koning, de koning der gerechtigheid. Hij wandelt in datzelfde spoor, om zo te zeggen. En dat is wat je hier zo zonder meer zou moeten lezen. En daarna kom je in vers 4, waar dan staat, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. En dan, dat is het midden van de psalm, maar dat is de essentie van de psalm. Zo is dat dikwijls, hè? Zeker in de psalmen. Het middelste geeft de kern van de inhoud weer. Waar het in essentie om gaat, is niet maar dat men sterft, dat was psalm 22. Maar dat men door de dood heen geleid wordt, door het dal van schaduw des doods geleid wordt, als het ware naar de andere kant. Waar die deur wordt opengezet. Nou ja, werd opengezet voor de Heer Jezus. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En er staat in de vertaling, al ging ik ook in. Maar het staat er echt niet. Er staat, al ging ik ook door. De vertalers hebben er wat moeite mee gehad. Maar het is er doorheen. Met als uiterste consequentie erin en eruit. Het was doorheen. En dat het dan moet zijn, blijkt ook uit wat er verder over staat. Al ging ik ook in een dal, de schaduw des doods. Dal is eventueel een synoniem voor de dood, een schaduw. Dat wil zeggen, gebrek aan licht. En dus leven is dat uiteraard ook. En daarna het woord zelf. Dus drievoudig. Al ging ik ook door de dood, met grote nadruk. En daarom drie woorden ervoor. Maar er doorheen wil zeggen dat het uiteindelijk gaat over opstanding. En dat staat er ook, mijn vaste zin is altijd, welk kwaad zal men nog vrezen als men al dood is, dan wel in de dood is. Dat weet je toch, alle angst is doodsangst, maar als je al dood bent, waar ben je dan nog bang voor? Dat je er niet meer uitkomt, hè? Dat is het. En dat wordt ook bedoeld, uiteraard. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Die vind ik ook mooi om te lezen naast de vorige psalm. Die ongeveer begint met, waarom hebt gij mij verlaten? Ik heb moeite gedaan om te zeggen dat je hem zo niet lezen moet. Waarom werd gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Waarom duurt het zo lang voor de verlossing komt? En wat verlaten betreft, nou ja, gij zijt met mij, staat hier. Gij zijt met mij, en meer specifiek, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik vind het altijd een beetje gênant om te moeten uitleggen, en dat is de enige uitleg die ik dus geef. Maar stok en staf zijn een beeld van opstanding. Van leven uit de dood. En moeilijker is dat niet. Stok, staf, stam. Als het een volkstam is namelijk, het is altijd een beeld van leven. Mooi geïllustreerd in de staf van Aaron in de tijd, dan wel de staf van Levi. Het huis van Levi, die bloeide. En die bracht amandelen voort, weet u nog? De staf is een beeld van leven. Dan hebben we het nog niet eens over die van Jozef van Arimathea, maar dat staat niet in de Bijbel, hè? De staf is leven. De stok is leven. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Denk ook maar weer aan diezelfde staf, nu niet in de handen van Aaron, maar die van Mozes. Maar blijft de staf van de stam van Levi uiteraard, waarvan Mozes dan wel Aaron geacht werd de eerstgeborene te zijn. De staf werd uitgestrekt over het water en zo werd Israël geboren. Kwam Israël tot leven, om zo te zeggen. De wateren braken, of zoiets. En ze werden verlost. Zie. Vierde staf. Uw stok en uw staf. Stok en staf dubbel dus. Als beeld van opstanding. Men heeft daarna uitgevonden dat de herder aan de ene kant een stok heeft. En de andere kant een staf. Ik heb dat nooit ergens bevestigd kunnen vinden. Het wordt een soort, hoe heet het ook alweer? Langlaufen wordt het dan. Hè? Ja. Een staf is een stok en een stok is een staf. Als u mij vraagt, het is gewoon twee keer hetzelfde met twee verschillende woorden. En het is een uitbeelding van opstanding. Daarna heeft men uitgevonden, de stok is een knots eigenlijk om de vijanden van de schapen weg te jagen. En de staf is gericht op de schapen, om de schapen bijeen te houden, te helpen. Hoe dat werkt weet ik niet en ik lijkt mij ook niet echt bijbels hoor. Maar vooruit, ik denk gewoon dat het twee synoniemen zijn om aandacht te vragen. Zo werkt dat nou eenmaal in, literair verantwoord taalgebruik, om zo te zeggen. Uw stok, namelijk uw staf, die vertroosten mij. En bij vertroosting ben je ook bij hetzelfde. Vertroosten in de Bijbel is in werkelijkheid het woord voor een verandering aanbrengen en nog nauwkeuriger. Het is het woord voor dat het oude verdwijnt omdat het toch inferieur was en vervangen wordt door wat beters. Dat is het woord nagam in het Hebreeuws. En hoe je het dan vertalen moet, wel, dat is lastig. In de Bijbel wordt het aan de ene kant vertaald met troosten, vertroosten, de trooster en wat het maar was, woorden van gelijke strekking. En aan de andere kant ook met berouw. En dat is altijd een beetje lastig. Hè? Het berouwde de Heere dat hij de aarde gemaakt had. Het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. En wat kwam er dus? Een oordeel over wat het maar was, de mens, de aarde, eventueel. Ik heb het over de geschiedenis van Noach, wiens naam van Nagam is afgeleid. Dat betekent ook troosten dus, hè, de naam Noach. Maar aan de andere kant niet alleen een oordeel over het oude. Als het zo gebruikt wordt, vertaalt men het met berouw hebben. En als meer nadruk gelegd wordt op het positieve, het betere wat er voor in de plaats komt, in die directe zinsverband, dan vertaalt men het met vertroosten. En mijn vaste voorbeeld is altijd, want ik heb er altijd een bij de hand, dat is altijd dezelfde, die van dat Sarah was overleden en toen ineens moest Isaac een vrouw hebben. Die kreeg hij ook, die kwam te wonen in de tent van Sarah en alzo werd Isaac getroost, dit woord. Nagaan. Getroost over de dood van zijn moeder. Hij had er wat beters voor in de plaats gekregen, is de gedachte. Nou, dat is nagaan. Dat is vertroosten. En de naam nagaan, dat wil zeggen nagem, nahum is het eigenlijk ook, is een messiaanse titel, de trooster. En de Joden weten dat maar al te goed. Nagaan, menagaan. Met een voorzetsel ervoor, maar dat maakt verder niks uit. De trooster. Dat is een messiaanse titel, vandaar dat de Heer kon spreken over: ik ga wel weg, maar ik zal je een andere trooster zenden. Niet de trooster, een andere trooster. De trooster die de Vader u zenden zal, of wat het maar was. Maar in werkelijkheid, het blijft nog steeds de Messias. Christus, maar dan in andere hoedanigheid. Het is dus ook het woord voor het aanbreken van het nieuwe verbond ter vervanging van het oude en waar dat plaatsvindt door de Heer Jezus Christus als de middelaar van het nieuwe verbond en als de beëindiger van het oude, heet hij dus de trooster. Men lezen 2 Korinthe 1. En voor de aardigheid is tellen hoe vaak het woord troost daar staat. Je stikt erin als je het lezen moet. Je raakt het raad kwijt. Vertroosten, troosten, vertroosting, enzovoorts. Maar waar het over gaat, gewoon, is het nieuwe verbond. Dat is het. En meer in het algemeen, het betere, maar het is het nieuwe verbond, volgens de Hebreeënbrief althans uitgebreid, het betere in de plaats van het slechtere, het inferieure, dat nou eenmaal weggedaan wordt. Dus in essentie, het is een synoniem voor opstanding uit de dood, voor wedergeboorte, voor het aanbreken van een nieuw verbond, een nieuwe schepping en wat het maar is. Nou, zo wordt het ook gebruikt. Opstanding uit de dood is per definitie dus vertroosting. Nagam. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij, brengen nieuw leven voort. Ik weet dat het dubbelzinnig is en ik vestig er uw aandacht op. Daardoor komt verlossing tot stand. Het was beter in de woestijn te zijn, verzorgd door de Heer, dan in Egypte te zijn. En via de staf van Levi, de priesterlijke staf om zo te zeggen, werd als het ware nieuw leven gebracht. Nou goed. Het resultaat daarvan is overigens: gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn wederpartij, dus gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Het is heel oppervlakkig, maar ik zeg maar gewoon, het is op zijn minst ook de uitbeelding van leven. De tafel, de maaltijd namelijk. Gij richt de tafel toe. Een andere versie heet het een dis, in de zin van een maaltijd. En dat is het natuurlijk ook. Zoals blijkt uit het eind van het vers. Het begint met de maaltijd, het eten, en het eindigt met de beker en dus het drinken. En intussen gaat het over, gij maakt mijn hoofd vet. Maar de andere variant is gewoon, gij zalft mijn hoofd met olie. En dat is wat het in de praktijk is. Ik geloof dat het woord voor zalven hier niet gebruikt wordt. Maar een synoniem daarvoor, en dat is ook voldoende uiteraard. En zalving is net zo goed een beeld van opstanding uit de dood. Zalfolie is immers een beeld van de geest, zeggen wij. Als je iets weet van typologie, weet je dat, hè? Maar meer in het algemeen, het is een beeld van leven. En dus van eeuwig leven. En zoals de Heer Jezus door zalving gemaakt werd tot koning en priester, zo is die olie dus een beeld van leven en daarmee van de wijding tot koning en priester in het algemeen, altijd al, hè? En dan wat uitgebreider, de tafel. Als je het niet weet, staat er op de tafel brood. Als er niet bij verteld wordt, is het brood. Als je niet weet wat in de beker zit, dan zit er wijn in. Tenzij anders vermeld. Het is waar het primair over gaat. En dat weten wij in ieder geval uiteindelijk uit het Nieuwe Testament. Dat is makkelijk genoeg, hè? Neemt, eet, dit brood. Weet u wel, dit is mijn lichaam voor u. Niet dat wat aan het kruis hing, maar wat we noemen het mystieke lichaam van Christus. Zo wordt het tenminste verklaard in 1 Korinthe 10. Dat brood is een beeld van de gemeente namelijk. Wij zijn allen één brood. Wij zijn allen eens brood deelachtig. Voor zover het gebroken werd, heeft het de strekking van het werd uitgedeeld, omdat ieder een stukje zou krijgen. Maar eigenlijk mag je het nog niet zo zeggen. Je moet zeggen dat iedereen deel zou krijgen aan dat ene brood. Want ook in de symboliek, de verklaring, blijft het brood één ding. Eén. Spreekt over gemeenschap. En hetzelfde geldt voor de wijn ook. Die benoemd wordt als het bloed, namelijk het leven van het nieuwe verbond. En genadig genoeg, ook buiten de Bijbel bestaat symboliek en daar heeft men niet de minste problemen met het idee dat de maaltijd de uitdrukking is van leven en dus gemeenschap. Daar stamt het oude gebruik vandaan dat men de begrafenis beëindigt door samen een broodje te eten. Nou, ieder een broodje dan, of twee, maar het moet niet te duur worden natuurlijk. Zoiets, hè. Daar komt het vandaan, het eindigt met een maaltijd, echt waar. Omdat het de uitbeelding van leven is. Zie. En van wijn, dat weet iedereen dat het een beeld is van leven. Van bloed en dus leven. Ook buiten de Bijbel. Als u dat niet gelooft, dan zal ik wel een boek of wat meenemen om u te laten zien. Er staat er gewoon in, hè. Er zijn ook boeken geschreven over symboliek. Van ouds, onder de mensheid, buiten de Bijbel om. En daar staat het gewoon in, hoor. Dat is geen enkel probleem, maar in de Bijbel is dat net zo goed het geval. De maaltijd is de uitdrukking van de gemeenschap. Men zit gezamenlijk aan het banket. Aan de tafel. Dus dat is gemeenschap en daar eet men. Dat is leven. En de wijn drukt precies hetzelfde uit. En in laatste instantie kennen we dat van het zogenoemde avondmaal. Maar in eerste instantie kennen we het uit Genesis 14, waar ons Melchizedek ten tonele gevoerd wordt, die voortbracht brood en wijn, dat toch een beetje onnozele bezigheid is voor een koning en priest, koning der gerechtigheid en een priester van de allerhoogste God enzovoorts. Hè? Maar het gaat ook niet om het letterlijke daarvan, het gaat om waarom dat is en dus om de geestelijke betekenis. Dan ben je een hele fase verder. Hij brengt leven. Dat is waar de hele Hebreeënbrief over gaat. Over het priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Die voortbracht brood en wijn. Alleen dat staat er in. Dat wordt in Hebreeën niet toegelicht. Maar dat kennen we in de vorm van het avondmaal. leven dus, de kracht des onvergankelijke levens. En dat is wat hier benoemd wordt, hè. Dus opstanding uit de dood en daarna wordt het leven onderhouden in zijn gemeenschap, leven in overvloed. De tafel en de beker. Van de beker staat zelfs is overvloeiende. Dat is nog een soort woordspeling ook, want het woord voor beker is kos en dat betekent zoiets als bij elkaar houden. Het is het is een goed synoniem voor ons woord container. Dat wil zeggen, het houdt iets bij elkaar, houdt het bijeen enzovoort. Maar ook dat wil zeggen dat het een uitbeelding is van leven uiteraard. Maar die wordt niet geacht over te vloeien. Het hoort erin te zijn, container. Dan zit het erin. Dan houdt het bijeen. Maar dan staat er vloeit over. En dan kom je bij de termen van Paulus. Hè? Meer dan overvloediglijk. Hè? En dat soort terminologie. Eeuwig leven namelijk is het. Kortom, ik ben van mening dat die tafel en die beker een uitbeelding zijn, inderdaad ook in het bijzonder van onze tegenwoordige bedeling. Kom ik zo op terug. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, die is makkelijk te leggen even na Psalm 133. Is dat de kortste psalm? Weet ik niet, maar het komt aardig in de buurt denk ik. Psalm 133. De priester wordt gezalfd. En het druipt vanaf zijn hoofd in haar in zijn baard en dan op zijn kleed en dan uiteindelijk tot aan de zomen van zijn kleed, namelijk zijn hele lichaam uiteindelijk. Dat is een beeld van de Christus, de gezalfde per definitie, want dat is wat het woord Christus immers betekent. Maar niet alleen hij, maar heel zijn lichaam wordt gezalfd, een beeld van de gemeente. Alles in één keer. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. De samenhang tussen de maaltijd, dat wil zeggen de tafel, de wijn en de zalving met olie, vind je in het boek Prediker terug. Het wordt ons aanbevolen dat we brood zouden eten met blijdschap en verheuging en de wijn zou niet ontbreken en op ons hoofd zou de olie niet ontbreken. Dus ik denk altijd de Prediker, de uitvinder van de briljantine. Maar ja, olie in je haar. Anderen gooien het over het eten, weet je veel. Maar vooruit maar weer, hè. Maar daar staat dat, hè. Zo zou je moeten leven. Het wordt ons aanbevolen om van het leven te genieten. En dan als voorbeeld wordt daar gebruikt, als beeld. Hè? Als beeld wordt daar gebruikt. Inderdaad, de maaltijd, de wijn en de olie. Je vindt het daar bij elkaar. Maar hier in verband met eeuwig leven uiteraard. De tafel en de beker, maar wat er nog bij staat is, gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. En dat tegenover mijn tegenpartijders geldt uiteraard ook voor wat bij die tafel hoort nog, hè? Namelijk, gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Nee, ik praat te langzaam, dan krijg ik weer van de discipelen, de Heer Jezus, hadden gegeten in het huis. En toen kwam die dame met die fles. Wat was het? Nardes enzovoort. Zalving. Het was bij de hand, hè? Het hoort bij elkaar. Een lieflijke reuk. Dat is namelijk ook een beeld van leven, in het bijzonder van eeuwig leven. Lieflijke reuk, geestelijke dingen. Maar goed, dat even terzijde. Maar er staat tegenover mijn tegenpartij dus. Het gaat hier dus, en dan wordt het weer heel concreet, het gaat hier primair over de Heer Jezus. Die is opgestaan uit de dood, dan is er die tafel aan het hoofd waarvan hij is komen te zitten. U weet wel, dat schilderij kent u allemaal, hè? Van de laatste avondmaal, maar het is de uitbeelding van wat daarna pas tot stand zou komen. In zijn opstanding. Het is een uitbeelding van Christus en de gemeente. Of dat het laatste avondmaal is, misschien wel het eerste. Of misschien is het wel een ochtendmaal, weet je veel. Maar dat is wat het uitbeeldt. Maar dat is nog in de dagen van zijn vijanden, zijn tegenpartijders. Wat hier geschilderd wordt, is een situatie van rust. Met een tafel, dat moet je veronderstellen. Nou, laat ik het anders zeggen. Er wordt gesuggereerd dat een tafel niet alleen maar voor hem is, maar ook voor anderen. Logischerwijze. Maar die vijanden zijn er ook nog. En ondanks die tegenpartij, dus is daar die tafel. Dat is de uitbeelding van onze tegenwoordige positie. Ik meen dat het ook zo staat in Psalm 110. Ja. Niet zozeer vers 1, maar wel zozeer vers 2. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, met de woorden: heers te midden van uw vijanden, heers in het midden uw vijanden. Dat wil zeggen, hij heeft al één koninkrijk, maar er zijn ook nog vijanden. Het is niet eerst over uw vijanden, het is eerst te midden van uw vijanden. Er zijn meer schriftgedeelten uiteraard met deze strekking, waarbij gesproken wordt over, laten we zeggen, de opgewekte Christus, terwijl dat koninkrijk, zijn koninkrijk, nog niet in de praktijk gerealiseerd is. Dat wil zeggen, nog niet geopenbaard is. De vijanden zijn er nog. En dat is in het bijzonder onze bedeling. En ook in, op een ander niveau is het de situatie straks na de bekering van Israël. Dan heb je daar de Heer, de Messias, en zijn volk, maar die heidense volkeren, ja, dat is nog dat rijk van die antichrist enzovoorts. Hè? Dat is dus te midden van de vijanden. Daar komt een eind aan ooit een keer, maar aanvankelijk is dat nog niet het geval. En die situatie wordt hier beschreven. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn wederpartij. Dus gij maakt mijn hoofd vet met olie, dat wil zeggen, gij zalft mij. Mijn beker is overvloeiende. En dan vers 6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid, dat is ook twee keer hetzelfde, het goede en de weldadigheid, goeddadigheid, weldadigheid, zodat je met stok en staf ook niet zoveel moeite hoeft te hebben om te concluderen dat het maar om één ding gaat. Zo zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. De aardigheid is dat er niet staat, ik zal het goede en de weldadigheid volgen, maar het staat andersom, het goede en de weldadigheid volgen mij. Van Gods wegen. En voor zover toegepast op ons in tweede instantie, geldt precies hetzelfde uiteraard. Hè? Het goede en de weldadigheid volgt ons. God is overvloedig met de rijkdom zijner genade, goede tierenheid en wat er allemaal maar wezen mag, welke woorden er nog wel meer voor zijn. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. De term al de dagen mijns levens wordt trouwens aangevuld met een andere term aan het eind van de psalm, namelijk in of tot in lengte van dagen. Forever, zegt gewoon de King James Version. Dat is jammer hoor, want dat staat er niet helemaal. Hè. Dat is wel de strekking overigens, voor altijd. Maar het staat tot in lengte van dagen. Maar dat woord voor lengte, dat is leuk, orak in het Hebreeuws, lengte. Maar het is ons woord rek. Het is niet maar lang zijn, het is ook lang worden, lang maken, rek dus. Eigenlijk had het dan ook kunnen zijn verlenging van dagen. Een term die nogal eens in de Bijbel voorkomt. En dat betekent niet dat de dagen langer worden, maar dat er meer dagen komen. Uiteraard, hè? Voor alle duidelijkheid. Tegenover de andere uitdrukking, indien die dagen niet verkort werden. In de zin van verminderd. Maar het gaat inderdaad over de rek daarvan, de aaneenschakeling daarvan, het langer worden. En daarom duidt het inderdaad op de eeuwigheid. En dan kun je dus weer kort vertalen met forever, voor altijd of voor eeuwig. Maar het is lengte van dagen. Het goede en de weldadigheid volgen mij al de dagen mijns levens, maar die dagen zijn nog lang. Dat wil zeggen, het gaat over eeuwig leven daadwerkelijk. In de eerste plaats het eeuwig leven van de Heer zelf, daarna het eeuwig leven van allen die hem volgen. Zo makkelijk is dat. En in eerste instantie gaat de psalm over de Heer Jezus, die zegt: Jehovah is mijn herder. Maar daarna wordt de zaak verschoven, om zo te zeggen, krijg je hetzelfde plaatje nog een keer. Jehovah is de Heer Jezus, inmiddels sinds zijn opstanding, toen hij tot Heere, tot Jehovah gesteld werd en een naam geërfd heeft boven alle naam. Waarbij ik twee teksten samenvoeg overigens, uit Filippenzen en uit, Hebreeën hoofdstuk 1. Hij heeft een naam geërfd boven de engelen enzovoort. Sindsdien is de Heer Jezus de herder en is hij onze herder. En daarna krijg je hem nog een keer, want nu ik toch zo bezig ben, voor zover het van toepassing is vervolgens, en dat is het, op het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst, is die herder niet maar de Heer Jezus, maar is het zelfs de Heer Jezus inclusief de gemeente. He? Heb u die? Anders dan. De Christus voor Israël is niet maar Jezus van Nazareth, maar het is de Heer Jezus en zijn vele tienduizenden heiligen. En zijn lichaam. We zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Als hij nog te moeilijk is, heb ik er nog één voor u. Wij zijn immers één priesterlijk volk. En dus een volk van herders. En onze verantwoordelijkheid zal in de toekomst zijn het leiden van dat overblijfsel van Israël. Om te beginnen althans. Hè? En we leiden ze uit in de woestijn aan grazige weiden. En doen ze nederliggen aan zeer stille wateren en al dat soort dingen weer. Dat wil zeggen, het verhaal gaat een paar keer op. Maar dat is steeds het geval. Hè? Het beeld wordt op lager niveau vervolgens toegepast. En zo kom ik dus inderdaad niet toe aan Ezechiël 34. En die laat ik dan verder ook maar weer liggen. Maar Ezechiël 34 spreekt over herders van Israël onder het oude verbond, maar ze zijn geen goede herders. Zij weiden niet de kudde, maar ze weiden zichzelf. Ze geven niet de kudde, maar zichzelf te eten. Zij eten namelijk de kudde op. En daarom zegt Jehovah, ik, de Heere, ja, ik. Dat staat er uitdrukkelijk zo, hè? Ik, de Heere, ja, ik zal naar mijn schapen omzien. Leuk, zien, herders, hè? Hetzelfde woord. Ik zal ze verzamelen, enzovoorts. En zelfs ook, ik zal die, voor zover er twee kudden zijn, zal ik die twee kudden verzamelen. Over de volgorde, daar gaat het dan niet meteen niet over, maar wel dat de Heer zelf, Jehovah zelf, die herder is die de zijnen zal bijeenbrengen. En wat de vijanden betreft van de kudde, ja, daar rekent hij mee af. Maar ja, wat wij er in de eerste plaats uit zouden putten is niet troost bij het overlijden of aan het graf. Dat mag voor mij best hoor, daar heb ik geen problemen mee. Maar men zou begrijpen dat het troost bemoediging is voor ons die leven in een wereld die ook vergeleken kan worden met een dal der schaduw des doods. Een wereld die in duisternis is. Een tranendal hebben dichters het genoemd. En dat is het in zeker opzicht natuurlijk ook. Wij leven in een vergankelijke wereld enzovoort. Maar onze troost is daarin gelegen dat wij kinderen Gods zijn geworden, dat wij schapen zijn, zijner weide, zo heet dat bij gelegenheid, en dat wij een hoge priester hebben die voor ons zorgt. Dit, en ik weet dat het geen prettige woorden zijn aan het eind van de avond, maar dit in tegenstelling tot wat ons zo dikwijls wijsgemaakt wordt. Hè? Wij moeten dit en wij moeten dat en wij zullen zus en wij moeten zo. Het is andersom. De Heer zorgt. De Heer heeft ons een loopbaan voorgesteld. De Heer kijkt of het goed met ons gaat. Als het nodig is, haalt hij ons weer bij. Als we verdwaald zijn, dan brengt hij ons terug. Enzovoort. Ik maak me ook nooit zo zorgen als oprechte gelovigen een beetje schijnen te verdwalen of zo. Ik vind het wel jammer, ze zijn van de weg af, maar hè? En dat we er niks aan zouden doen, dat is ook weer niet zo, want wij zouden, staat er ook, een ziel van een dwaalweg terugbrengen en dat soort dingen meer. Maar het is uiteindelijk de Heer die dat zou doen. We zouden een beetje meer vertrouwen moeten hebben op de Heer, voor onszelf, Maar ook voor elkaar uiteraard. Hè. De kudde zwermt een beetje uit als het rustig is. Straks komt er wel weer een vijand en dan klit de kudde wel weer bijeen. En als het nodig is, brengt de Heer ons bijeen. Zo werkt dat nou eenmaal. Vertrouwen op de Heer. Hij is onze herder, hij zorgt voor ons. En daarbij gaat het niet om dat hij ons brengt tot nieuw leven. Het gaat erom wij die een nieuw leven hebben ontvangen. Wij hebben die herder die voor ons zorgt. Wij kinderen Gods, wij wedergeboren mensen, wij die de stem des Heren hebben leren kennen en die hem willen volgen, ze het oprecht willen, hij zal ervoor zorgen dat wij niet afdwalen. Niemand, zei de Heer, zal ze uit mijn hand rukken. Dat is onze troost, niet maar bij sterven, maar in het leven, alle dagen. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, Heere Jezus Christus, dat wij u mogen kennen als die herder. Als die eerste die eenmaal uit de dood werd opgewekt en voor wie die deur werd opengezet. En we danken u dat we in alle vrijmoedigheid u mogen en kunnen volgen op die verse en levende weg die u ons ingewijd hebt. We danken u dat we u kennen als de opstanding en het leven, maar ook als de herder en opziener over onze zielen. We danken u dat u het bent die voor ons zorgt en dat waar wij ons aan u toevertrouwen, dat u het bent die ons bij de les houdt, die ons alles verleent wat wij nodig hebben, opdat wij daadwerkelijk zouden lopen in het spoor der gerechtigheid, zouden lopen die loopbaan des geloofs en dus ook die kroon, die onverwelkelijke kroon zouden ontvangen. Wij danken u daarom dat ook wij duizenden jaren later onze troost mogen putten ook uit deze woorden die eenmaal uit uw mond kwamen, maar die ook onze woorden mogen zijn. In het volle besef dat u onze herder bent, onze overste leidsman die ons brengt naar die bestemming die u voor ons bepaald hebt. En hoewel wij niet antwoorden hebben op alle vragen in onze levens, dat wij niettemin mogen vertrouwen op u die beloofd hebt dat u alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. Wij danken u daarom voor deze troostvolle woorden die ons spraken over u. Die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. Die weg bent gegaan, dwars door lijden, maar vervolgens ook dwars door de dood. Opdat u ons eeuwig leven zou geven, uw leven zou stellen voor de schapen en wij als lotsverbonden met u zouden delen in uw erfenis. Wij danken u dan voor die rijkdom van uw genade waaruit wij dagelijks mogen leven. Amen.